Radio Noord. Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Op zijn 8e had hij al een museumkaart. Op zijn 16e kwam er geen brommer, maar een schilderijtje. Richard Terborg is kunstkenner, kunsthandelaar en kunstliefhebber. We gaan praten over zijn muziek, over zijn liefde voor Groningen en over hoe hij ooit op de voorpagina van de Telegraaf terechtkwam. Toen Richard werd geboren, stonden de Beatles bovenaan de hitparade.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you
...16 augustus 1965 werd jij geboren, Richard Terborg. Hartelijk welkom.
Dank je.
De Beatles stonden bovenaan de hitparade met een prachtig liedje. Over die liedjes gesproken, wat zijn je eerste muzikale herinneringen?
Mijn eerste muzikale herinnering?
Ja.
Ja, dan moet ik toch zeggen. Ik had mijn vader, die in 1998 is overleden. Ik kan me nog herinneren dat die ontzettend was van de piratenmuziek.
Oh!
Dat was dus, ieder zijn meug.
Maar heb jij daar niet wat van meegekregen, dat je dat ook leuk vindt?
Nee. Nou, het is wel gezellig af en toe. Ja. Ik bedoel, ik kraak het niet af, maar nee. En ik kan me nog herinneren dat ik altijd op zondagochtend, was ik een jaar of 4 en dan was Willem Duis met
muziekmozaïek.
Muziekmozaïek.
Ja.
En dan zat ik altijd aan mijn vaders rechteroorlelletje zo een beetje. Dat vond ik heel, dat was heel zacht. En daar zat ik dan zo aan.
Wat
en
zijn
dan
je
luisterden
oudste?
We samen wat? Naar muziekmozaïek met Willem Duis.
Goh, wat leuk.
Ja.
Wat leuk. En dan krijg je dus ook die muziek. Sterker nog, het kan je zelfs overkomen dat je een liedje hoort op de radio en dat je dan ineens wordt teruggeworpen naar die naar die kindertijd.
Nou, ik heb meer een fascinatie voor oorlelletjes ontwikkeld in die tijd.
Voor mensen die denken, Richard Terborg. Jouw gezicht is redelijk bekend, want jij was jarenlang een van de hoe zeg je dat? Een van de mensen die verstand hadden van kunst in een leuk programma wat wij maakten.
Ja.
Kunstschatten. Zo. En jij wist alles van de ploeg.
Nou, niet alles. Maar
wel veel.
Ik was daar dan speciaal om de beeldende kunst te beoordelen.
Ja.
En ja, ik zie het nog steeds als een hele grote fout van TV Noord dat ze dat programma hebben geschrapt.
Doe maar even.
Wat mij betreft beginnen we gewoon op zondag weer opnieuw.
Echt waar? Dus dan moet er op zondagochtend of zondagavond moet er een Rob Zandvoort-achtig type moet daar zijn?
Die zijn er wel. Bij mij in de straat woont Geert Pruiksma.
Hè? Ja, is een goeie.
Jij zou dat ook heel goed kunnen doen. Jij zei, maar alleen, weet je wat jouw probleem is? Jij hebt een beetje verstand van kunst.
Ja, is dat een probleem?
Nee, dat moet je niet doen. Ik heb ook wel bij Kunst en Kies gezeten. Maar je moet namelijk als commentator net doen alsof je van niks weet. Kijk, bij Kunst en
Kies. Ik weet ook niet zoveel van kunst.
Nee, maar bij Kunst en Kies, daar was dan Nelleke van de Krocht.
Ja.
En nou, die wist ook heel veel van kunst. Maar
die deed alsof
die
ze
deed
er niks.
Alsof ze zo dom was.
Ja.
Maar dan krijg je een leuk programma.
Ja,
ja.
Waar. We gaan terug naar ongeveer 1970, 1975. Toen was jij een klein kereltje. Was er nog een Terborg? Je had een broertje, geloof ik.
Ja, ik heb een broer die is 8 jaar ouder.
Ja.
Gert-Jan. Mijn ouders hebben, ik denk, 7 jaar geprobeerd om een kind te adopteren.
Oh.
Maar ik geloof dat dat nog zo is. Er waren allerlei instanties die dan bij ons thuis gingen kijken of het een geschikte plek was om überhaupt je te kunnen voortplanten. En,
dat vonden zij van niet?
Nee, er was een commissie die zei van nee, hier, nee.
Wow.
Dus toen, het is wel grappig, want ik heb de... Ja, heel veel mensen zeggen dat van zichzelf, maar ik heb fantastische ouders gehad. Ja. En mijn moeder leeft nog steeds trouwens, 96.
Goh.
Maar er waren zulke aardige mensen. En, maar ik weet ook nog vroeger, er waren kinderen bij ons in huis tussen de middag die ziek waren. Bijvoorbeeld een kind van een Waddeneiland, wat dan in het UMCG lag,
ja,
maar hier geen familie had. En dat at dan bij ons thuis.
En dat regelde je moeder of zo?
Ja, die vond het gewoon leuk. En daar kreeg ze ook niks voor. Maar dat vond ze gewoon leuk om te doen.
Wat aardige mensen.
En van het Dove Instituut hadden wij altijd kinderen thuis tussen de middag die ook mee aten. Dus ze zijn heel sociaal. Maar niet sociaal genoeg om ook een kind te mogen adopteren. Aan de andere kant, anders was ik er niet geweest.
Dat is waar.
Ja.
Maar het is wel heel raar, toch?
Ah, het is op zich heel goed dat ze daarnaar kijken. En ik denk dat het bijvoorbeeld... Wij woonden in de Brugstraat, in dat pand waar nu Koken en Co. in zitten.
Oh ja,
was,
daar mooi echt, pand. Echt, ja. Echt op de, dan kijk je ook, ja, uit over de A.
Prachtig. Zo richting het oude Groningen,
ja,
Museum.
Ja.
En daar... ik weet nog wel dat wij daar een heel klein kamertje hadden. Dus ik denk dat dat soort instanties ook gewoon meten.
Ah.
Een kamer van 5x4. Ja, niet geschikt om met 4 man te gaan
Wat
zitten.
Wat deed jouw vader dan?
Die was conciërge bij een bank. Er zat toen, die bestaat al niet meer, dus ik kan het wel zeggen. De Slavenburgsbank zat
Het zegt
toen.
Me nog wel wat.
Ja, ja.
En waar zat die bank?
Die zat in dat gebouw waar nu Koken en
Co. Oh, die zat in hetzelfde gebouw?
Ja. En toen
dus jullie woonden op de zaak, zeg maar?
Ja. En daarna zijn we naar de Vismarkt verhuisd. Naast Huis Maas. Ja.
Dat is wel een plekje om...
Nou, daar is mijn liefde voor muziek, denk ik, begonnen.
Oh, wat leuk.
Want daar waren er natuurlijk... Op donderdagavond had je daar vaak een Rasta-avond. Maar jongen, wie heb ik daar niet gezien? De Dire Straits heb ik daar gezien.
Echt?
De Sex Pistols waren in 1978... Ja, ik had zo gek niet bedenken. De Robert Cray Band, de Ramones. Ja,
maar die waren toen nog niet zo groot als dat ze later werden.
Nee, die werden daarna wel groter, inderdaad. Maar, god, hoe heet die ook alweer, die jongen? Nou ja, laat maar zitten. Iemand die ooit bij de Rolling Stones heeft, een donkere jongen die ook saxofoon speelde. Nou, wereldberoemd. Die heb ik daar op zien treden voor 5 man.
Ja.
En toen vroeg hij eerst van, nou, gaan we doorzetten? En dan heeft hij gewoon de gordijnen dicht gedaan op het podium. En zaten we met 5 man op het podium te luisteren.
Wat bijzonder.
Ja, heel veel leuke dingen. André Hazes, dat soort mensen. Herman Brood 100 keer gezien.
Ja.
QB en de Blizzards, noem ze allemaal maar. Heerlijke tijd.
Maar jij was toen een jongetje,
ja,
al begonnen aan de puberteit. Maar je moet ook een keer naar bed en zo. En dat soort dingen.
Nou, ik heb, zoals ik al zei, fantastische ouders gehad. Heb. Maar zij lieten me altijd vrij. En weet je, omdat je naast Huis Maas woont, heb je ook veel lawaai. En daar kon ik vaak niet van slapen. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Met toestemming van mijn ouders ben ik daar al heel vroeg gaan werken.
Goh.
Op mijn 15 of zo. Dus daarom had ik ook iets meer...
En wat deed je dan bij Huis
In de
Maas?
Garderobe veel.
Oh?
Je bekende garderobe. En ja, dat betaalde voor die tijd best wel goed.
Ja.
Maar het is denk ik ook de reden dat ik... Want dat heb ik best wel lang gedaan. Dat ik daardoor ook... Als je tot 5 uur, 6 uur soms 's nachts werkt... En dan moet je 's ochtends weer in de collegebanken zitten... Nou, dan val je meestal in slaap, kan ik je vertellen.
Ja, en dat gebeurde dus.
Dat gebeurde heel veel.
Leven in muziek heet dit programma.
Ja.
We hebben, en dat is toeval, de Beatles gehoord... Want dat was de dag dat ze op 1 stonden en jij werd geboren.
Die kwamen op 1 binnen, 16 augustus.
Ja. Maar we gaan nu naar jouw eerste muzikale bijdrage toe.
Ja.
Wat heb je bedacht voor ons?
Volgens mij was het Sam Baker.
Wie is Sam Baker?
Sam Baker is, het valt onder Americana, noemen ze dat. In Groningen heb je altijd in september, oktober... heb je een fantastisch festival. Het Take Root Festival.
Ja, in de Oosterpoort.
Ja, hè, dat is dan Amerikaanse muziek... van het verleden, het heden en de toekomst. En Sam Baker is een man die ooit bij Machu Picchu zat hij in de trein.
Dat is in Peru, hè?
In Peru. En toen had je nog een terroristische beweging.
Lichtend pad.
En hij zit in een wagon tegenover een Duitse mevrouw en een kind. En op dat moment gaat er een bom af in die wagon.
Ja.
En hij ziet dus, hij zelf, vingers eraf, heel zwaar gewond, kon niks.
Ja.
Maar hij ziet die Duitse mevrouw tegenover hem, ziet hij dat kind weer in elkaar zetten. Het kindje was helemaal uit elkaar.
Oh, wat vreselijk.
En hij, ja, en goed, hij heeft dus jarenlang gerevalideerd. Hij heeft zich opnieuw weer leren gitaar spelen. En toen heeft hij een nummer gemaakt, Broken Fingers, wat we zo dadelijk gaan horen. Maar het gaat dus over die aanslag. En daarbij moet ik ook nog zeggen dat het heel knap is dat hij heeft zo'n bijzonder stemgeluid. En hij is doof.
Goh.
Hij hoort bijna niks. Goh. En dat je dan zo apart geluid nog kan, vind ik heel bijzonder.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Well, how long? How long ago? It's 16 years every day. Course I know. Forget his face. Of course I don't. That's like a crystal face. These broken fingers, some things don't heal. I can't wake up from a dream when the dream is real. These broken fingers. These broken fingers.
Wat een mooie muziek.
Ja, prachtig, hè?
Ja. En jij zag hem onder andere optreden in de Lutherse kerk hier?
Ja, voor het eerst dus in de Oosterpoort. En later, hij komt echt één keer in de twee jaar naar Groningen. En dan koop ik meestal... ik koop nooit één kaartje, maar dan altijd... Ik heb altijd heel erg de neiging om mensen hier naartoe te willen hebben.
Ja, dus je koopt gewoon een handvol
kaartjes. Ik koop vijf kaartjes en dan wijs ik, jij gaat mee.
Wat leuk.
En die mensen die... doe ik trouwens heel vaak met concertkaartjes. Koop ik een paar extra, vind ik gezellig.
Ja.
Maar en dan als we dan naar Sam Baker zijn geweest... is het altijd zo, mensen die zeggen, ja, het was magisch. Je wordt erin gezogen in zo'n concert. Hè?
Ja.
Heel gek. Ja. Ja.
En jij maakt ook nog een soort persoonlijke connectie met Baker, of niet?
Nou, niet echt. Ja, ik heb ooit... Hij schildert ook namelijk.
Oh.
Dus ik heb wel eens met hem erover gehad om in Groningen...
zijn galeriehouder te worden.
Ja. Alleen, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat hij beter schildert. Nee, ik vind dat hij beter zingt dan dat hij schildert.
Ja.
En die schilderijen waren ook prijskwaliteit. Dat klopte niet helemaal. Ik vind ze te duur. Dus daarom hebben we dat niet gedaan, maar... Hij kent mij niet. Misschien weet hij dat nog wel. Maar als je met hem praat, valt hij heel snel in de armen. Gewoon omdat hij heel erg aan het leven hangt. En mensen aardig vindt of niet aardig vindt.
Ja.
En dan waarschijnlijk, dat heeft hij zelf wel eens gezegd... heeft allemaal te maken met die aanslag. Hè? Dat hij gewoon heel blij is dat hij...
Hij leeft in...
Hij leeft er per dag, ja.
Ja.
Hij leeft bij de dag.
Prachtig. Even terug naar de stad Groningen. Toen jij als jongetje hier rondliep in de buurt van het Hoge en Lage der A en de Brugstraat en zo.
Ja.
Wat was het voor een stad in die tijd?
Ja, het was allemaal heel mooi overzichtelijk, hè? Als je naar buiten kijkt, dan zag ik aan de overkant Bar de Ritz.
Dat weet ik nog wel.
En daar woonde boven, weet ik nog, woonde Hugo Hovenkamp.
Oh?
Ja, de oud-voetballer van de FC en van het Nederlands elftal. Dus daar hadden wij uit. En daarnaast was Simon de Wit, hè? De supermarkt. En ja, dat was op zich... Ja, de stad was nog wat rustiger, denk ik. Dus je kon best wel Ja, spelen deed je dan in de Schuitenmakerstraat, waar de stoepen lekker breed waren. En ja, eigenlijk de winkeliers en zo, dat waren dan je speelkameraadjes.
Echt,
ik weet nog wel, als ik dan van de Brugstraat naar de Jacobijnenstraat liep, naar de Borgmanschool waar ik op school zat. Nou, daar had ik meestal wel 2 uur nodig om weer terug te komen. Want in elke winkel had je ook wel iemand die je zo langzamerhand leerde kennen.
Ja.
En daar praat je dan even mee. En dat vonden ze allemaal hartstikke leuk.
Wat leuk. Ja, je bent een echte stadje dus, hè?
En inderdaad, ja.
En heb je dat nog steeds? Als je nu in die buurt een beetje rondloopt, dan kom je nog wel bekenden tegen uit die tijd?
Ja, het is wel zo. Als je op straat loopt, dat je dan om de zoveel meter wel weer stilstaat. Dus ja, weet je, geschiedenis, dat vond ik vroeger geweldig. En Confucius, de beroemde Chinese wijsgeleerde, die zei ook al van, als je gewoon daar waar je bent geboren, als je daar blijft, ja, dan heb je je mooiste leven. Want kijk, ik ken hier alles. Ja. Als ik naar Vinkhuizen ga, dan weet ik precies dat daar een speelveldje is en dat daar huizen staan die ik vroeger mooi vond. Dat daar Lycurgus zit, de voetbalvereniging. Hè? En als ik in Helpman ben. En omdat je hier gewoon 60 jaar op deze plek bent.
Ja.
En natuurlijk is het waar, het omgekeerde is ook waar. Dat als jij veel van de wereld ziet, dat je dan ook kunt vertellen. En dat
je veel om te horen over ontwikkeling
is. Ja. Maar goed, ik kom ook nog wel eens ergens. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd, misschien heb jij dat ook, erg veel last heb van vliegschaamte.
Nee, ik vlieg gewoon niet meer. Maar dat heeft ook wat met lichamelijk ongemak te maken. Zo, ja. Zo, dus,
maar dat vind ik toch wel moeilijk. Ik zou nu niet meer zo snel. Vroeger ging je dan. Ik was vroeger helemaal gek van Turkije. Ik ging 2 keer per jaar heen, toen ik een jaar of 18 was. Maar
en dan in de zon liggen.
Nou, niet meer doen. Nee, gewoon rondtrekken daar.
Goh.
Er is heel veel te zien.
Ja.
Er is heel veel te zien in Turkije. Allemaal aardige mensen. En het is wel grappig. De eerste keer dat ik erheen ging, zat het hele vliegtuig vol met rugzakken. En nu zit het vliegtuig vol met beauty cases, als je die kan.
Dus die mensen van die rugzakken, die hebben het goed gedaan en die zijn aan een volgende fase begonnen of zo. Ja.
Ja, dat denk ik.
Ja. Nou. Leven in muziek is toe aan Nederlandstalige muziek.
Ja.
Van Boudewijn de Groot.
Boudewijn de Groot.
Een heel groot muzikus ook. Heb je die ook gezien in Huizen Maas?
Nee, in de Oosterpoort. Ik ben bang dat ik af en toe even een hoesje moet doen.
Ja, dat merk ik. Maar neem even.
Excuus.
Geef niet. Neem even rustig een slokje water.
Nou is het weer goed.
Goed zo.
Ja.
Die Boudewijn de Groot.
Ja, kinderballade. Kijk, normaal dan heb je de teksten meestal van Lennart Nijg.
Ja.
Ik geloof dat er toen zo'n beweging was van zingen in je moerstaal. Er zijn toen ook wat platen gemaakt. Zingen je moer. En dat waren allemaal Nederlandse artiesten.
Ja.
Die. Nou, lekker. Nou. Op zondagochtend, hè? Wat gebakje erbij, sigaretje.
Je bent er even tussendoor. Jij bent toch geen roker, of wel?
Nee, dat niet. Nee.
Nee, okay.
Nou, ik lust wel een sigaret.
Oh.
Ja, want het is heel raar. Mijn moeder, die 96, ja. die heeft haar heup gebroken. En op die leeftijd, als je dat overkomt, dan raak je in de war. Dus ze is een beetje licht dementerend nu.
Ja.
En dan, maar ze moet 2 keer per dag roken. Dus ik ga er nou 2 keer per dag naartoe. En dan
hoezo moet ze roken?
Dat doet ze vanaf haar 10e.
Oh.
En wat
voor sigaretten? Of doet ze check of zo?
Ja, gewoon voorgeronde joints en zo. Nee, sorry. Nee, gewoon. Ze rookt gewoon sigaretjes. Maar dan zegt ze, nou, sowieso gezellig aan het roken. Dus dan sinds mijn moeder die zit nou een half jaar in het verzorgingstehuis. Dus ik rook nou ook sinds een half jaar.
Was een beetje op je gezondheid.
Ik vind het begin lekker te vinden.
Ja, snap ik. Ja, ik heb ook het grootste deel van mijn leven heb ik ook gerookt. Ik vond het ook lekker. Maar het is.
Maar goed, die plaat van Boudewijn.
Boudewijn de Groot.
Kijk, sowieso die stem. Die is ongeëvenaard in het land.
Geweldig.
Is ongelooflijk. Maar als je deze tekst hoort. Ja, dan,
van wie is die tekst nou?
Nou, dat is van Gerrit Komrij.
Oh!
Ja, die is van Gerrit Komrij. En voor die zingen in je moerstaal. God, ik. Maggie McNeil had toen terug naar de kust.
Mouth en McNeil, terug naar de kust. Ja, ja.
Dus dat waren allemaal door dichters die dan in de popmuziek zich omwentelden.
Ja, ja.
En dat is dit ook. Maar het is zo'n waanzinnige tekst. Het is zo mooi. Luister ernaar.
Doen we.
Toen hij op geblaf van honden dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee. Niemand wist meer te vertellen hoezeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee. Maar nog altijd ruist de zee.
Kinderballade van Boudewijn de Groot. Mooie muziek gekozen door Richard de Borg. Hij is zoon van een conciërge van Slavenburgs Bank.
Mm-hmm.
En je moeder deed daar ook nog wel het een en ander, hè?
Oh, die lijverd. Ja, die deed daar de koffie en zo rondbrengen en het hele gebouw schoonmaken. Nou, daar had ze ook een dagtaak aan.
Ja.
En die koffie was altijd wel leuk, want ik geloof dat daar iets van 150 mensen werkten op die bank. En het was gewoonte dat als je iemand jarig was, nam je gebak mee.
Er zijn een hoop gebakjes.
Dus wij hadden, om de dag hadden wij gebak. En meestal bleven er dan 6-7 over.
Oh.
Dus dat was altijd groot feest.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
Maar als je dat ook bedenkt, een bankgebouw.
Ja.
Als kind. 5 uur gaat de bank dicht.
Ja.
En waar ga je dan spelen als kind? In de kluis.
Echt?
Ja, tuurlijk. Die stond gewoon open. Ja, niet dat je dat geld zag, maar met die hokjes allemaal dicht in de kluis.
Allemaal tralies, stel ik me voor.
We konden weer politieagentjes spelen en zo. Er waren onze zo'n mooie tijd gehad. Op de zolder hadden we een hockeyveld gemaakt. Dus alle kindertjes uit de binnenstad, die waren bij ons altijd aan het hockey hierboven. Dus ja, eigenlijk best wel een hele leuke tijd gehad. Alles kon, alles mocht.
Ja. En toen de tijd daar. Nee, laat ik het anders zeggen. Er kwam toch ergens. Want jouw vader, conciërge, en je moeder, schoonmaakster. Dat zijn niet mensen die meteen, denk ik, grote kunstverzamelaars waren, bijvoorbeeld.
Nee. Ik kan me nog herinneren. Er was ooit op het Zuiderdiep. Toen was ik iets ouder, ik denk een jaar of 16. En daar had je een veiling, Joop van den Ende.
Ja.
Is helaas overleden.
Joop van den Ende.
Joop van den Ende. Nou, je hebt Johan van den Ende.
Ja.
Dat in de Westerbinnensingel met een serieuze veiling.
Ja.
En Joop van den Ende. En die zat op het Zuiderdiep.
Ja.
Ook in de jaren 50, nee, jaren 60, nog eens een keer een rechtszaak gehad over die naam. Wel logisch. Dus ook puur toeval twee mensen met dezelfde naam met een veiling in één stad.
Ja.
Maar er was toen bij die Joop van den Ende en volgens mijn vader een ultiem lelijk schilderij. En toen vroeg mijn vader aan Joop van den Ende, welke idioot koopt dit schilderij? En 2 dagen later hing het bij ons in de kamer. Nou, toen dacht mijn vader, dit komt niet meer goed.
Dat had jij gekocht?
Dat had ik gekocht.
Wat was dat dan voor schilderij? Weet je van wie het was nog?
Henk Helmantel.
Oeh, ja. Ook niet de minste.
Nou, nee. Maar als ik jij nou vertelde, deze Henk Helmantel 8 meter bij 3 meter was.
Nee, met een
handtekening,
dat kan niet.
Een handtekening van 1,5 meter breed.
Was het voor een toneelstuk of zo?
Het was een sacraal berglandschap. En het waren een aantal panelen.
Jezus.
Die hadden dan, er was een toneelstuk.
Ja.
Maar vond ik wel grappig.
Dat vond je wel grappig?
Ik vond het wel grappig. En ik weet ook nog wel, Henk Helmantel, die zag hem later een keer. En die schrok zich ook. Want daar wou hij eigenlijk niet meer weten dat hij dat geschilderd had.
Maar, zo, maar jij vond het leuk? Of jij dacht, hier zit handel in?
Nee, ik vond het, in die tijd dacht ik helemaal nog niet aan handel. Toen vond ik het gewoon leuk om dat dan gewoon te plaatsen. We hadden daar ruimte. Dat was op de Vismarkt, woonde ik. Ja, waar de ruimte zat. Dus daar had ik een mooi achtergrond, een sacraal berglandschap van Helmantel.
Ja.
Zet ik gewoon een bureau en een stoel voor. En, maar goed. Hij hangt nu in Den Haag. Uiteindelijk, ja, in een heel groot gebouw hangt hij, ik denk, op 20 meter hoogte. En dan is het net een heel klein schilderijtje wat je ziet.
Wat leuk.
En dan valt het eigenlijk weer als een foto in.
Ontzettend bijzonder. Ja. Maar toen had jij dus al die aan... Nou, niet die aan... Ja, misschien wel die aandrang. Of ja, toch wel die blik van... die kunst, dat is wel wat bijzonders.
Kijk, je moet er... we praten veel. Het gaat eigenlijk om de muziek, begreep ik. Maar als voorbeeld...
ik snap de hint.
Ik heb ooit klasgenoten... Of zo'n programma over... Dan zat Seth Gaikema in.
Ja.
Die vertelde dat iemand in de klas, die was heel goed met gedichten. En die leraar had het gedicht voorgelezen en niemand reageerde. En toen zei die jongen, mag ik het eens voorlezen? En de hele klas die hing aan zijn lippen.
Ja.
En toen zegt die leraar van, ja, hoe kan het nou dat jij dat kan en ik niet? En toen zei die jongen tegen die leraar, meneer, u heeft er het orgaan niet voor. Snap je?
Maar jij hebt dus een orgaan voor kunst.
Ja,
dat is de
bedoel ik dat niet. Nee. Oh. Nee, je kunt het ontwikkelen. Kijk, als mensen niet luisteren naar... Kijk, ik heb een leraar gehad, meneer Oberink, Duits, op de middelbare school. Die nam ons mee naar het theater. Die nam ons mee naar muziek, klassieke muziek. En die vertelde ons over de klassieke muziek.
Werelden gaan voor je open.
Ja, maar als ik die man niet had leren kennen, had ik dat orgaan misschien nooit gekregen.
Ja.
Snap je?
Nou, laten wij dan maar ons door jou laten leren wat mooie liedjes zijn. Waar gaan we naar luisteren, meester?
We gaan luisteren naar Neil Young binnenkort in het Stadspark.
Ja, leuk.
Met een nummer.
Heb je al gezorgd dat je erbij kunt zijn?
Ja, ik heb gewoon tegen... hoe noem je dat?
Kostprijs, gewoon fatsoenlijke prijs.
Ja. Dus omdat je bij Spot... heb ik zo'n abonnement. En dan mocht je als eerste die kaartjes kopen.
Oh, wat goed.
Dus dat vond ik wel leuk. Dat je sponsort elk jaar iets met een heel klein bedrag de Oosterpoort. En dan mag je, dat wist ik niet. Maar als tegenprestatie mag je ook als eerste kaartjes kopen.
Leuk. Neil Young, waarom dit nummer trouwens?
Nou, weet je, dat is ook een verschil tussen kunst en muziek. Als je naar kunst kijkt, dan is het... Kijk, je kan een donker schilderij zien... Maar dan hebben wij zoiets van, is het somber of is het vrolijk? Ja, dat is voor iedere beschouwer is dat anders. Maar als je naar muziek luistert en de eerste tonen komen binnen, dan heb je direct emotie. Dus of het positief of negatief, dat is iets heel anders muziek. En dit nummer, ja, ik ben gek op Neil Young, maar ik heb ook een zoontje. En als ik dit hoor, dan hou ik hem meestal niet droog, maar vandaag wel.
Richard de Borg, kunsthandelaar, ondernemer in stad, is te gast hier. En je schoot toch weer even vol bij dit nummer.
Hou op. Ja.
Komt dat dan?
Ja. Ja, valt wel mee, maar. Nee, die, my boy. Dus dat gaat over je zoon.
Het gaat over je zoon.
Het gaat ook over mijn zoon. Hè?
Ja.
En als ik dan bedenk vanochtend, voordat ik hierheen ging, heel vroeg op zondag. Kijk ik op de weg, hangt er een fotootje van de eerste dag dat hij heel blij kijkt dat hij naar de middelbare school mag. En nu zit hij gewoon in het eindexamenjaar. En eigenlijk is er niks veranderd.
Nee, behalve dat hij tijd meedogenloos doortikt.
Ja.
En straks ben je 60.
Ja, man. Ja.
Ach, dat heeft ook zo zin.
Ja, maar het leven gaat zo snel. Het
ja.
leven gaat zo snel.
Ja.
En vroeger was het zo, de eerste week van je vakantie, die ging maar niet om.
Ja.
Maar die laatste week was in een zucht.
Ik heb op jouw stoel heeft gezeten Douwe Draaisma. Ik weet niet of dat wat zegt.
Ja, ja.
Dat is een psycholoog, die heeft prachtige boeken geschreven. Onder meer over waarom het leven steeds sneller gaat naarmate we ouder worden.
Ja.
En dat, daar zitten wij nou een beetje over te kletsen.
Oh.
Waar zijn we in de een zoon, daar hoort ook een moeder bij.
Ja.
Wanneer heb je die ontmoet en waar?
De moeder van Seth, van mijn zoon?
Ja.
Dat is Bo.
Ja.
Ja, Bo, die heb ik. Ja, daar ben ik inmiddels van gescheiden trouwens. Dramatisch. Maar we spreken elkaar bijna iedere dag nog. Ja, soms dan wil het gewoon
dus
niet.
Dus dit is wel een voorbeeld van een goede scheiding dan?
Ja, meer dan. Het was gewoon op.
Ja.
En,
maar laten we even bij het begin beginnen van dit verhaal.
Oh ja, sorry, excuus. Nee, wanneer was dat? Oh, nou, wacht eens even. Ja, moet even nadenken. Set is van 2008.
Ja.
Maar in 2005 gebeurde er iets. Dat heeft op mij wel een impact gehad. Toen viel ik met een auto boven van het Emma-viaduct.
Wat heet? We hebben heel Nederland had het zo ongeveer op de voorpagina staan.
Ja, nou ja, kijk, daar komt. Dat was heel raar trouwens. Een vriend van mij, die is voorvoelend. Die kwam een week voordien, kwam die bij mij in de winkel. En die voelde altijd dingen vooruit. Ook de tsunami heeft hij in Azië. Heeft hij gewoon 2 weken van tevoren, zegt hij, tweede kerstdag gaat er in Azië iets gebeuren.
Echt?
Niet de voorpagina, maar de hele krant staat daar vol mee. Een ramp, zoiets heeft de mensheid nog niet meegemaakt. En wat het ergste is, mijn dochter heeft ermee te maken. Nou, het was tweede kerstdag. De tsunami kwam en zijn dochter zat in Phuket.
Wat een verhaal.
Ja, dus ik ben niet, ik geloof niet in paranormale dingen. Maar ik geloof,
je zult wel moeten als je
nee, nee, nee. Wij hebben bepaalde zintuigen die we niet meer gebruiken.
Ja, ja.
Waar we helemaal geen weet van hebben. Dus die meneer, die zei ook een week voor ik dat ongeluk had, zei hij, je staat volgende week op de voorpagina van de Telegraaf. Dus ik denk, nou, ik ga een ontdekking doen of zo. Nou, nee hoor. Nee, het zat in die auto inderdaad. Ja.
Die viel van een, dat moet je het ook even uitleggen.
Ja, ik had een leenauto. En er was geen wijzertje wat het nog deed. Het was, en op een of andere manier, ik had iemand mee in de auto. Die kwam wel eens bij ons in het weekend. Dat was een beperkt hoe zeg je dat? Iemand die,
met een beperking.
En dan in het weekend kwam die wel eens bij ons thuis. En die wilde graag naar de kerkdienst, dat soort dingen.
Oh.
En daar hadden we dan tijd voor. Maar wat er gebeurde, ja, ik drukte gewoon een beetje het gas in. En het was een schijnende kickdown of zo. Net als zo'n Marco Bakkertje was het. He, dus dat ding dat stoof weg en er was niks meer aan te doen. En ik raakte een broodje, weet ik nog. Vroeger lagen er van die broodjes. Zijn daarna ook direct weggehaald door de gemeente. Die lag overdwars, raakte ik. Lekker band. En toen stuurloos door de gietijzeren reling heen. Je kunt het nog zien als je goed kijkt.
Ja.
Maakte ik een val.
Hoe diep?
Volgens mij was het 7 meter of zo.
Ja, het wil dood kunnen zijn.
Ja, maar dat is niet gebeurd.
Nee, dat weet ik.
Nee, dat is niet gebeurd. En ik weet nog, er was toen een zwerver. Die zag die auto vallen. En die heeft mij, want het was... En Martien, die zat naast mij dus, die heeft ons uit de auto gehaald. Even een slokje water op.
Ja, Pieter, ja, dat is ook wel een verhaal.
Ach ja. En dan, omdat je toen in op, ik was toen, ja, het programma Kunstgatten, ja. TV Noord, dat deden we. En weet je, de een is gevoeliger dan de ander, maar je gaat toch een beetje op internet kijken. En dan zie je allemaal heel veel negatieve reacties van drank in het spel en allemaal dat soort dingen.
Ah.
En dan, toen raakte ik toch in een soort van overspannen toestand. Denk ik.
Maar je was niet zwaar gewond lichamelijk?
Nee, niet zwaar gewond. Ik heb geen elleboog meer.
Zo.
Ja, maar dat is prima zonder te leven.
Oh.
En ik heb heel veel tinnitus. Dus
wie dat niet kent, dat is lastig.
Ja, een piep in het oor, ja. Heel hard. En daardoor maakt dat ik ook 's nachts altijd podcast luister.
Oh.
Ja, want ik kan alleen maar in slaap komen als ik naar mensen luister. Goh. Geen muziek.
Kan ik je trouwens aanraden, een hele leuke, die heet Leven in Muziek.
Ja, zeker. Maar ik word dan weer wakker van die muziek, Pieter. Dus dat moet niet. Dat is wel heel leuk, maar dat werkt niet voor mij.
Maar goed, dit verhaal kwam er even tussendoor.
Ja, en toen, weet je, toen ging het weer wat beter. En dus 2005, een ongeluk. Hele tijd opnieuw weer opgestart.
Ja.
En toen, drie jaar, had ik toch wel. Hebben we samen Kwapzet. Onze zoon.
Ja, kwam. Ja, die, ja.
Die kwam 3 jaar lang.
Je doet alsof.
En die is nu alweer 16. Ja.
Maar die vrouw, ik vroeg van, hoe heb je die vrouw ontmoet?
Hoe heb ik die vrouw ontmoet?
Ja.
God, man.
Ja, ik ben een beetje een romanticus. Oh, dus ja, ik hou van die mooie verhalen van, ik was ergens en zag haar.
Ik was helemaal in het begin. Ze had ik had toen een winkel in de Stoeldraaistraat onder de supermarkt De Boer.
Oké.
En ik zat met, daar kwam zij vaak. En zo is het op de duur wat geworden.
Ja.
Ja.
Wat geworden? Wat heet?
Ja. Ja.
Een huwelijk?
Ja, hou op al. Och, wat touwt dat met al dat gehuis.
Nou zeg, zullen we maar eens, want die hint die kreeg ik van mijn gast. Zullen we eens even wat muziek gaan draaien? Ja. Dat is een nummer waar je voor gekozen hebt, dat een van de meest gecoverde liedjes geworden is die er zijn. Ik ken er eentje van Adele, heel
dat
goed.
Dat was haar eerste grote hit.
Ja.
En ik denk, ja, hoe is dat mogelijk? Want het is gewoon. Ja, kijk, als je Bob Dylan, hè, want het is dan eigenlijk, het is een nummer van Bob Dylan.
Ja.
En Bob Dylan heeft eigenlijk twee gezichten. Als je zijn muziek hoort helemaal uit het begin, dan is het een soort engel waar je naar luistert. En als je het op latere leeft, dan is het haast de duivel waar je naar luistert.
Hij raakt die stem
kwijt. Maar het is ook mooi. Hij raakt die stem kwijt, maar het is prachtig. En het is zo eigenzinnig.
En gaan we naar de duivel of naar de engel luisteren nu?
Nou, hier probeert hij toch wel weer wat terug te gaan naar dat engeltje.
Ja.
Ja.
Hey, hij sterft langzaam uit. To make you feel my love. Nou,
hoe oud is hij? 80? 2?
80 plus volgens mij.
Ja, dat is onvoorstelbaar. En hij gaat gewoon weer op tournee, denk ik, hè?
Ja.
Ja.
Maar die mensen die hebben dat ook. Waarom zouden ze dat niet doen? Ik bedoel, dat is toch als dat kunnen ze. Ja. En er zijn mensen die worden daar heel blij van. Jij bent er trouwens één van, toch?
Ja, absoluut.
En je hebt hem ook al diverse keren gezien in je leven.
Ja, de laatste keer was ik met mijn broer in Carré in Amsterdam.
Ja.
En aan het einde zei ik van, goh, ik vond het wel jammer dat hij Blowing in the Wind niet heeft gedaan. Waarop mijn broer zei, het was het laatste nummer. Nou, er was echt geen touw aan vast te knopen.
Hij kan helemaal niet meer zingen.
Nou ja. Hij produceert een bepaald geluid.
Ja.
En ik vind het prachtig. Hij heeft een jaar geleden... Santa Claus is Coming. Dat was een kerstnummer.
Echt?
Ja, fantastisch. Ja. Moet je echt gaan kijken. Waanzinnig.
Ja. Ja.
Maar dat kan dan in de studio. Kijk, die meeste van tegenwoordig, al die rappers, die kunnen ook niet zingen. Maar dat doen ze gewoon met een of ander apparaatje in de studio. Dan klinkt het.
Ja. Huizen Mazen heeft hij nooit gehaald, volgens mij.
Huizen Mazen heeft hij niet gehaald, nee. Wel de Martini Hall. Martini Hall heb ik hem wel eens gezien.
Okay.
In de jaren 80 al.
Kijk. Ja. Kijk, je was er redelijk vroeg bij.
Paul McCartney was er ook. Ja, muziek is hartstikke leuk.
Ja.
Muziek is hartstikke leuk.
Daarom heet dit programma ook Leven in Muziek. En dat doen we ook na het nieuws van 9 uur.
Radio Noord.
Leven in Muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom terug bij het tweede uur Leven in Muziek vanmorgen met Richard ter Borch, kunstliefhebber, kunstkenner en kunsthandelaar. En mag ik dat zo zeggen, galeriehouder hier ter stede?
Ja, galerie hadden we vroeger meer eigenlijk dan nu. Heel veel mensen die hebben, wat is het verschil tussen een kunsthandel en een
galerie? Wat is het verschil tussen die handel en de galerie?
Weet jij dat?
Nee.
Een galerie... Die vertegenwoordigt een aantal kunstenaars.
Ah ja.
Levende kunst. Dus die, ja. En een kunsthandelaar die koopt voor eigen risico in en die verkoopt voor.
Je doet allebei een beetje volgens mij.
Ja, is de ouderwetse manier. Vroeger.
Ja.
Heel vroeger, in de 19e eeuw, was het altijd zo. Dus ja, de kunsthandel en die had dan mensen waar zij in geloofden, waar ze talent in zagen, die namen ze tot zich in de winkel. En dus in het begin dat ik de kunsthandel had, hing ik gewoon hedendaagse schilders die enigszins in de buurt kwamen van wat ik al aanbood, hing ik op. En dat werkte eigenlijk vanaf dag 1 werkt ongelooflijk goed. Gek om dat hier te zeggen, denk ik, maar op die manier, kijk, je hoort tegenwoordig altijd al die galerieën, heel veel galerieën hebben subsidie en zo nodig. Maar dat hoeft dan niet. Want kijk, de boterham die verdien ik gewoon met de kunsthandel. Ja. En ik laat daarnaast liet ik zien waar ik in geloof. En dat was een heerlijke combinatie.
En waar is dat? Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar sommige mensen die krijgen dat van huis uit mee. Dat is bij jou niet zo, want jouw ouders waren niet geïnteresseerd in kunst.
Nee. Het kwam, denk ik, omdat ik op vrij jonge leeftijd besefte dat je eigenlijk in de binnenstad niet heel goed buiten kon spelen. En als ik dat dan wel deed, was het dat vaak het oude Groningen Museum, dat was 150 meter bij ons vandaan.
Ja.
Ja, daar had ik, toen ik een jaar of 8 was, een museumkaart.
Ja.
En ja, op den duur werd het paardengraf, wat nu in Museum Wiedeland te zien is nog. Hè. En de schilderijen van de ploeg, ja, dat werden mijn vriendjes. Klinkt misschien heel dramatisch.
Ja, dat klinkt heel raar.
Nee, maar ik speelde daar gewoon. En dan zag je die gekleurde schilderijen daar aan de muur, hè, van de Groningen ploeg. Waar we erg trots op moeten zijn. En dan, op den duur begon je je daarin te interesseren.
Ja. Jij meent het trouwens, dat is geen grappen. Jij meent dat echt, we moeten gewoon heel trots zijn op die ploeg.
Nou ja, kijk, we hebben net de Beatles gehoord. En ik denk altijd wel van, ja, hoe groot is de kans bij de Beatles? 4 jongens in Liverpool. Die iets... 4 geniale mensen die samen iets komen wat daarvoor en daarna nog nooit gepresteerd is.
Ja.
En dat is met de ploeg is dat eigenlijk hetzelfde. Het gegeven dat aan het begin van die, zo rond 1920, zoveel talentvolle kunstenaars tegelijk in zo'n provincieplaats ja, iets fantastisch maken met elkaar. Hè?
Ja.
En ik weet wel, kijk, in de jaren 20, die ploeg in de jaren 20, toen waren ze revolutionair op expressionistisch gebied.
Je moet even zonder heel moeilijk te doen.
Nee,
het ging om het kleurgebruik.
Ja, nou ja, in de jaren 20 hoorden ze eigenlijk bij de internationale avant-garde. En heel veel mensen beoordelen de ploeg op het werk wat in de jaren 20 is gemaakt.
Ja.
Maar dat doe je ze eigenlijk een beetje mee tekort. Want als je de afzonderlijke namen bekijkt. Hendrik Nicolaas Werkman is een naam. Hè, die
is niet echt een schilder trouwens, een drukker.
Nou,
hè?
Dat vind ik. Kijk, ooit onder Frans Haks, de toenmalige museumdirecteur, is gezegd dat hij meer een drukker was dan een schilder.
Ja.
Maar ik vind binnen de ploeg, als je schilderijen kijkt van Werkman, is er niet een andere schilder die meer emotie in een werk weet te brengen dan dat Werkman dat doet.
Okay.
De zeggingskracht. Ja, dat weet. Kijk, hij heeft niet als schilder op Minerva gezeten.
Nee. Dus
hij heeft ook niet binnen de lijntjes hoeven kleuren. Hij hoeft ook niet al die dogma's neemt hij niet op zijn schouders
hij
mee.
Hij kon het gewoon zelf doen.
Hij deed gewoon wat hij zelf deed.
Ja.
En ja, waanzinnige schilder vind ik het. Maar hij heeft zijn hoogtijdagen in de jaren 40 gehad. Ja, eigenlijk net voordat hij gefusieerd.
Hij is in 1945 is hij gefusieerd. Vlak echt een paar dagen voor de bevrijding.
Ja, dramatisch. Ja. Maar iemand als andere ploeger, Jan Gerrit Jordens, dus abstracte schilder, heeft zijn beste werk gemaakt in 1958 tot 1962. Job Hansen, de schilder van het licht. Job Hansen die schildert eigenlijk wat je door je oogharen ziet. Die schildert gewoon het licht. En zijn werk in de jaren 50 is eigenlijk ook het beste. Dus het is eigenlijk niet zo dat in de jaren 20 het beste is ontstaan. Dat gaat wel op voor de vereniging.
Ja.
Laten we het zo zeggen.
Ja. Maar ik weet nog steeds niet hoe jij... Dit bedenk je niet allemaal zelf. Dit wordt je ook aangereikt op een of andere manier.
Hoe bedoelt ze?
Nou, al die kennis en kunde als het gaat om de ploeg en hoe je daarna moet kijken. En dat die mannen allemaal aan het rijdiep gingen zitten en schilderen en dat soort zaken.
Ja, maar kijk, op de duur. Kijk, eigenlijk in de jaren 90 is er een brede belangstelling gekomen voor de ploeg.
Ja.
Ik heb een tijdje gewerkt. Is helaas vorig jaar veel te vroeg overleden. Kees Hofstegen.
Ja.
Die had een...
Ook een galeriehouder? Nee?
Ja.
Kunsthandelaar?
Ja. Maar ik vind eigenlijk... En dat iemand als Kees Hofstegen was naast dat hij kunsthandelaar was... ook... Hij schreef op waar het om ging. Dus hij heeft ook heel veel gepubliceerd. Dus ik denk eigenlijk dat je hem tekort doet... wanneer je hem als... alleen als kunsthandelaar neerzet.
Ja.
En eigenlijk voor mijzelf vind ik eigenlijk ook wel... Ik geef ook best wel veel lezingen. Hè? En daar vraag ik niks voor. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat ik het verhaal...
Pas maar op, want nou is dit provinciebreed bekend.
Ja.
Je zult heel wat aanvragen krijgen.
Nou, ja. mag. Maar bijvoorbeeld ook als wij... ik heb laatst ook weer op een beurs in Amsterdam gestaan. Binnenkort, over volgende maand weer in Amsterdam. Ja, dan ben je eigenlijk een soort ambassadeur. En we hebben natuurlijk te maken met Groningen, een geïsoleerde stad. Maar op gebied van kunst zijn we dat helemaal niet. Zijn we heel vaak vooruitstrevend geweest.
Goh.
Ja, kijk, ik vind altijd het mooiste voorbeeld iemand als... Jozef Israëls.
Ja.
We kennen allemaal dat beeld langs moeders graf. Maar die schilderijen van hem... Kijk, Jozef Israëls, die is in 1830 of zo... zou hij naar de Minerva. Maar daar is hij van afgegooid... omdat hij veel te grote handen en voeten schilderde. En toen heeft de toenmalige directeur van Kunstgelievend Genootschap Pictura... heeft gezorgd dat hij in Amsterdam naar de academie kon. En daar vond men het geweldig. En daar eigenlijk is Jozef Israëls een van de allereerste expressionisten. Als je vraagt aan, nou dat kan niet meer, maar Vincent van Gogh. Wat zijn de belangrijkste schilders van Nederland? Zegt hij, op 1 is Vermeer, op 2 is Rembrandt en op 3 is Jozef Israëls. Als je kijkt naar Van Gogh, dat schilderij uit Nuenen, hè, die aardappeleters.
Ja.
Ja, dat heeft Jozef Israëls, de Groningse schilder, heeft dat veel eerder al gedaan. Dus Van Gogh is heel erg schatplichtig aan de Groningse schilder Jozef Israëls.
Goh, interessant allemaal.
Ja.
En dat vertel jij gewoon op zo'n avond in de provincie?
Dat vertel ik nu. Ja.
Nee, maar als jij zo'n lezing houdt, dan gaat het over dat soort zaken.
Ja, elke avond is anders, want ik schrijf eigenlijk nooit iets op. Dus het is meer iemand die zegt iets en daar reageer ik dan weer op. En, ja. Dat is hartstikke leuk zo'n avond.
Ja. Leven in muziek is ook leuk deze ochtend, vind ik.
Ja.
Want je hebt hele leuke, ik wou zeggen heel oneerbiedig, plaatjes meegenomen.
Plotjes draaien. Naar het volgende nummer, dat zal je misschien iets minder mee.
Dat is hele curieuze muziek.
Oh, jongen. Dat is cult in Duitsland.
Ja.
Hele gekke man. Hij is eigenlijk, hij doet eigenlijk een soort fusie. En hij heeft iets heel geks bedacht, een nieuw genre. Hij doet slagermuziek, wat natuurlijk in Duitsland heel populair is.
Ja.
Helene Fischer, dat soort dingen. Maar dat mengt hij met een beetje haast techno-achtig iets. En ik ben laatst in Bremen naar een concert geweest van hem. Nou, je denkt Duitsers hebben geen humor. Nou, dat ben ik sowieso niet mee eens. Duitsers hebben heel veel humor. Maar de mensen die naar dat concert gaan, het lijkt wel of je naar de toppers gaat. En het is de eerste keer dat ik bij een concert was. Het begon en je kon de artiest niet verstaan. Want iedereen zong zo hard mee dat je niet meer kon horen wat er op het podium gezegd was. En ik heb een wereldavond gehad. Maar het is gewoon gek.
Rosa, Croatia, Italia, Italia, Ibiza, España, Bahama, Italia, Italia, Madeira, Arosa, Croatia, Italia, Italia, Ibiza, España, Bahama.
Is meneer Marcus, heet hij?
Ja, waanzinnig. Er zijn nog kaartjes voor zijn optreden in Braunschweig deze zomer. Ik ga weer heen. Geweldig. Ja, ben je er even helemaal uit.
Ja. Je hebt ook wel wat met Duitse muziek.
Ja, Duitse muziek is fantastisch.
Ja?
In de jaren Rio Reiser. Ja, dat zegt niemand meer iets.
Nee.
Maar dat is een protestzanger. Beetje de Duitse tegenhanger van Boudewijn de Groot. Ja, die heeft nummers gemaakt. De König van Deutschland. Ja, waanzinnig. Maar God, in Der Week, Herbert Grönemeyer.
Grönemeyer is fantastisch.
Ik bedoel, er zijn zoveel goede teksten. Maar ook iemand, Nena bijvoorbeeld.
Ja.
Die kennen we alleen maar die van die lucht opgemaakt.
Van die luchtballons.
Maar die heeft zulke mooie ballades gemaakt. Ja, en het is vlak over de grens, hè, 40 kilometer. Eigenlijk bemoeien we ons helemaal niet met Duitsland. Maar... ja, ik vind het fantastisch.
Je hebt ook, ik moet ineens, het slaat nergens op, maar ik denk ineens, je hebt ook alleen maar, je hebt ook geen Duitse kunst hangen in jouw...
Nou, die hele ploeg is schatplichtig aan de Duitse, aan de Brücke.
Ja, dat zijn twee, hoe heette die mannen ook alweer?
Nou, Kirchner bijvoorbeeld.
Ja, Kirchner en Nolde.
Nolde ook.
Ja.
Maar kijk, die Kirchner, dat is dan een schilder die... toch ook wel wat mentale problemen had. En die verbleef in Zwitserland, in Davos.
Ja.
En toen was er een Groningse schilder, en die heet Jan Wiegers. Die is daar naartoe gegaan. Die heeft,
om te kuren.
Die ging om te kuren. Hè? En die ontmoette daar Kirchner. En eigenlijk, wat daar toen is ontstaan, de raadgevingen die hij van Kirchner heeft gehad, die hebben gemaakt dat hij uiteindelijk terug naar Groningen is gegaan. En die heeft toen, zoals jouw vriend Hans Steenbruggen heeft gezegd, eigenlijk is Wieg is de ceremoniemeester die alles heeft laten ontluiken. Hè?
Ja. 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 Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Maar toch, het blijkt dus dat ook in de kunstgeschiedenis, net als in de echte geschiedenis, alles een beetje van toeval aan elkaar hangt. Hè?
Ja, en kijk, alles in Nederland gebeurde 10 jaar later. De topschilderijen van de expressionisten, hè, dus vanuit het gevoel, vanuit de emotie, zie je in Nederland dan zo rond 1924 ontstaan, in Groningen. Maar de schilderijen van hun leermeester, Kirchner, de Duitse expressionist, ja, die maakten ze in 1913. Dat is daar ongeveer de topperiode, 13, 14.
Even terug naar de muziek.
Ja.
Schlagers zijn populair in Duitsland. Maar die hebben ook wel, dat denken wij van, oh ja, dat is van die toedeledoki hoempapa muziek.
Ja.
Maar dat gaat veel verder dan dat.
Ja, kijk, je moet natuurlijk niet naar de Marsipulami gaan luisteren. Maar hierna heb ik een nummer aangevraagd van Udo Jürgens bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, nou ja, Udo Jürgens is ook als protestzanger begonnen. Hè? Hij heeft een nummer over Duitsland gemaakt, waarin hij eigenlijk de hele staat aanklaagt zoals men met elkaar omgaat. En iedereen kent natuurlijk het nummer Griechische Wijn. Maar dat gaat over problematiek van of problematiek, dat gaat erover hoe ongelukkig mensen met een immigratieachtergrond soms ergens kunnen zijn in de vreemde. Hè?
Ja.
En het is wel een gezellig deuntje, maar dat...
Het gaat wel ergens
over. Het gaat wel ergens over, ja.
Ja. En het nummer wat jij hebt gekozen, dat kennen wij ook van de onlangs overleden Rob de Nijs.
Ja.
Die heeft daar een heel groot succes mee gehad. Het is ook een hele mooie melodie.
Dat klopt. Het is van Udo Jürgens. En ik moet wel zeggen, jullie hebben waarschijnlijk nu gewoon een studioversie genomen. Ik vind Udo Jürgens fantastisch als die live is.
Ja, ja.
Ik ben een aantal jaren geleden nog eens met Jacques d'Ancona naar een concert
geweest. Ging je wel eens met Jacques naar een concert?
Nou, we troffen elkaar daar. Dus ja, wisten, ja. Maar ik heb ooit eens in een vereniging gezeten. Jacques en ik, was wel een goed...
Bij de Rotary of zo?
Ja, bij de Lions deden we dat voor het goede doel.
Ja.
En dat weet bijna niemand. Jacques die deed heel veel voor het goede doel altijd. En een heel belangrijk project heeft hij ook samen met zijn vriend op Sri Lanka, waar hij zelfs scholen heeft opgezet.
Dat weten wij allemaal.
Nee, maar dat is dan meer zijn vriend, hoor. Ja. Hans Langhout.
Ja.
Maar Jacques die heeft altijd daar dingen voor georganiseerd. En dus op Sri Lanka zijn gewoon scholen die eigenlijk door Jacques daar gewoon goed gaan, zeg maar. Maar we waren dus bij het concert van Udo Jürgens. En dat was wel grappig. Na het concert zaten we om 3 uur 's nachts in het koerhuis. En wie komt er naast ons zitten? Udo Jürgens.
Ach,
nou, ik luisterde al vanaf mijn 10e naar hem. En ik was helemaal, en je durft dan eigenlijk zo niet iets te vragen.
Ja.
Dus ik vraag aan hem. Ik zeg, heer Jürgens, kunt u wel mijn cd die ik vanavond heb gekocht bij uw concert signeren? Ja. Dus ik geef hem zo een pen om 3 uur 's nachts. En Udo die kijkt gewoon op die pen. En hij staat op en hij loopt naar de lobby van het hotel. Komt terug met een stift. Hij zegt van, ja, als ik het met die pen had gedaan, dan was het volgende week weg geweest. Dus ik doe het even met deze stift. En dan denk ik, God, als je een artiest die 50 jaar bezig is, dat hij nog zo gefocust is op zijn fans, dat hij niet wil dat ik een week later teleurgesteld ben, dan ben je wel een bijzonder iemand.
Ja. Ja. Het nummer, hoe heet het?
Damals wollte ich erwachsen.
Damals wollte ich erwachsen sein, ich weiß das noch wie heut. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit.
prachtig, Udo Jürgens. En ik hoorde ook een beetje Rob de Nijster door. Maar dat komt omdat hij zo'n grote hit had met dit nummer.
Ja, dat is waar. Maar als je bijvoorbeeld bedenkt André Hazes.
Ja.
Geef me de kracht. Is ook van Udo Jürgens bijvoorbeeld. Heel veel Nederlandse artiesten hebben nummers van Udo Jürgens gecoverd.
Ja.
En geef me je angst. Dat is ook van Udo Jürgens. Dat was het, ja. Geef me je angst. Maar het wordt niet echt helemaal serieus genomen, Udo Jürgens. Ten onrechte.
Nou ja, door jou in elk geval wel.
Ja, zeker.
En ik denk ook de mensen die dit nummer horen, het is gewoon keigoed, toch?
Absoluut.
Ja. Kunstkenner. En ik heb zelf ook wel eens wat met die kunst te maken gehad. En ik was altijd gefascineerd door het gegeven kunstvervalsing.
Mm-hmm.
En jij zit toch in een branche waar, ja, dat komt nog wel eens voor.
Ja, absoluut.
En heb je daar zelf ook, laten we zeggen, last van gehad? Of
last?
In de zin van dat je iets verkocht en mensen kwamen terug en die zeiden wat je me nou hebt aangesmeerd.
Nou, wij doen ook veilingen bijvoorbeeld.
Ja.
Eén of twee keer per jaar. En dat doen we nu 12 jaar. En op de laatste veiling had ik wel iets wat achteraf... Ik heb die mensen ook gewoon terugbetaald.
Ja.
Het was een schilderijtje van... Die was ingebracht als een Sientje Mesdag van Houten.
Sientje Mesdag van Houten,
Sientje,
ja.
Mesdag van Houten. Maar ja. Dat, achteraf klopte het niet. En weet je...
En verwijt je dat dan jezelf? Dat je...
Ja, dat komt overal voor, hoor. Ja. Dat komt overal voor. Je kunt niet alles... één keer in de 10 jaar mag ook dat je eens een keer iets... Kijk, ik heb ooit... Zat ik toen ben ik een beetje geslachtofferd. Dat is heel lang geleden. Bij Kunst en Kitsch.
Tussen Kunst en Kitsch, ja zeker. Leuk programma trouwens.
Ja, leuk programma. Het is niet altijd wat je daar ziet. Maar toen had ik, toen werd mij, toen zei, ga hier maar even mee op tv, zei iemand. Het was een plankje van Karel Appel.
Ja.
En toen zei ik ook, ik zeg van nou, ik ga daar mee op televisie. Maar jullie moeten wel nog even bij de Karel Appel Stichting navragen of het ding wel 100% goed is. Want ja. Ik geloof er eigenlijk niet in.
Ja.
Nou, je maakt dan zo'n opname en dat doe je heel enthousiast. En maanden later vraag ik ook van, is het gecheckt? Ja, het is allemaal geen probleem. En later bleek dat ding niet goed te zijn.
Ja, en toen werd jij erop aangekeken?
Ja, toen. Maar toen had ik het ook wel gehad, hoor. Met de collega's al daar.
Hoezo?
Nou, er was iemand die is inmiddels ook niet meer bij het programma. Maar die heeft mij er gewoon ingeluisterd.
Echt?
Het was eigenlijk de bedoeling dat ik zijn plek in zou nemen.
Oh.
Op termijn bij.
Oh.
Ja, ach,
intriges.
Intriges. Intriges. Maar ik ben ook wel blij. Er was ook iemand die zat elke keer, wanneer er een programma was. Die man die moest 2 uur in de schmink.
Oh, dat is ook wel
zo ijdel was die. Dus wij zijn Noorderlingen en wij doen meer gewoon normaal, denk ik.
Ja?
Ja.
Ja. Dat denk ik. Ik weet niet of dat typisch is voor...
De meneer die nu de schilderijen doet, die is prima hoor. Maar Willem de Winter, een goede collega, een hele aardig man.
Ja.
Die had mij toen ook bij het programma gehaald. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het programma met Rob Zandvoort...
Leuker.
Het was voor mij feest.
En daar kwam je ook geen, daar kwam je helemaal geen... vervalsingen tegen, denk ik.
Nee, ook wel.
Ook?
Ja, oh ja.
Ja, daar kwam je zeker Cor van Loenen tegen.
Ja, ook. Maar ik weet nog wel, André Buurma was de regisseur.
Ja.
En toen mocht ik... Dat was eigenlijk de leukste opname geweest. Toen had ik een vals schilderij.
Ja.
En het was in de Hortus werd dat programma opgenomen.
Ja.
En toen pakte ik, denk, nou ja, het ding is vals. Dus ik regel later wel iets met degene die... Toen pakte ik het schilderij en ik sloeg het kapot op een boom.
Oh.
Dus ik weet nog wel, de cameraman, die was helemaal geschokt. En ik zei, nou, ik geef die mensen gewoon... Nou, ik vond dit leuke televisie. Dus ik ging die mensen gewoon schadeloos stellen met een andere schilderij.
Ja.
Maar André Buurma, die zei, nee, dit kunnen we niet uitzenden.
Nee. Te disrespectvol voor...
Nou, nee, het was een vervalsing. Dus ja. Ik denk, weg met dat ding en... Ik denk, dat geeft leuke tv. Maar André Buurma dacht er anders over.
Ja.
En daar zal hij zijn redenen voor hebben, hoor.
Ja. Maar dat, is, maar dat is wat we moeten doen met die vervalsingen, weg ermee.
Ja, absoluut.
Ja. Leven in muziek. Waar zijn we terechtgekomen? Want we hebben de Duitsers hebben we gehad.
De Duitsers hebben we gehad. Die hebben het land weer uit. En dat was ook kawaii. En nu gaan we weer naar Amerikaanse muziek.
Ja.
Dit is... Ik merk dat ik een voorkeur heb voor bijzondere stemmen. En dit is een zanger, Jimmy LaFave.
Ja.
En ja, weet je, dat is ook, ja, zo'n stem heb je nog nooit gehoord. En Jimmy LaFave, helaas ook recentelijk overleden.
Hmm.
Het was een hele goede vriend van Johan Derksen.
Oh ja.
En als Jimmy LaFave in Nederland was of in Europa, dan verbleef hij vaak in het achterhuis bij Johan Derksen.
Ja.
En wat hij is helaas niet meer.
Wat voor soort muziek maakt hij?
Ja, ook Americana. Beetje country-achtig. Maar met een snik. En luister maar naar. Echt fantastisch.
Go to sleep, you precious angel. Night is falling, day is gone. Your brown eyes will sparkle in the sunrise. They will dance beside the dawn. Close your eyes, you're going home. Close your eyes. Going home, close your eyes, you're going
fade out, zoals dat heet.
Ja.
Langzaam sterft hij.
Nou.
Zoals wij allemaal.
Ja, uiteindelijk wel, Pieter. Ja.
We komen straks bij jou. Ik wou zeggen sterfplaat. Ja. Dat bedoel ik niet lullig, hoor. Nee. De Groningse muziek ontbreekt een beetje.
Ja, de Groningse muziek. Nou, waar heb ik het verleden wel eens naar geluisterd? Oh, ik weet nog wel, Mien Lutje Live of zo. Mien Lutje Live, dat is van, hoe heet die ook alweer? Die donkere jongen.
Oh, Jan.
Nee, we gaan helemaal fout.
Veldman. Niet Veldman.
Moeten we dit even helemaal overnieuw doen? Want nee, dit gaat helemaal fout. Nee. Wat zou staan dan?
Nee, daar kom ik wel op.
Ja, nee, maar ik vind Alex Vissering, die heeft een mooie stem.
Ja.
Heeft een mooie stem. Erwin de Vries heeft een mooie stem.
Ja. Maar ze hebben niet jouw Final 12 gehaald.
Nee, daar ontbreekt er dan net iets voor.
Ja.
Ja. Dat gaat hem niet worden. Maar
Arnold Veeman.
Arnold Veeman, nou dat is toch wel een hele bijzondere jongen.
Veeman.
Ja. Arnold Veeman, nou, dat vind
dat
ik
is iemand die helemaal geen Gronings sprak. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. En die kon prachtig zingen in het Gronings.
Nou, ik denk dat je het verhaal niet helemaal kent.
Oké.
Volgens mij is hij geadopteerd door mensen. Volgens mij heeft hij Surinaamse roots.
Ja.
En hij is geadopteerd door mensen gewoon in de provincie, op een boerderij.
Ja.
Dus ik denk dat hij al heel snel het Gronings had ontwikkeld.
Ja. Misschien komt het omdat hij nooit Gronings heeft gezongen heel lang.
Oh, dat
op een gegeven moment is
dat kan. Kijk, dat is hetzelfde als die Italiaanse zanger, Zucchero.
Hè? Oh ja.
Zucchero. Nou, Zucchero die zong eerst in het Engels. Maar toen was Miles Davis, de beroemdste trompetist, die zei op een bepaald moment, als je alles wat je doet, nu niet in het Engels doet, maar in het Italiaans, dan ben jij uniek en dan word je een wereldster. Nou, dat is ook gebeurd.
Ja.
Ja, dus ja. Ik denk dat bij hem heel goed dat Gronings past. Want hij krijgt er iets, haast iets Jacques Brel-achtigs door, vind ik.
Ja. Huh? Klopt.
Arnold Veeman.
Ja.
Ja.
En toch gaan we niet...
Eigenlijk is hij te klein voor Groningen, Arnold Veeman. Dat is een bijzondere jongen.
Ja. En nu hebben we het over muziek die we niet gaan draaien.
Nee, dat is echt heel goed. Want daar kan je thuis verder mee aan het werk natuurlijk.
Ja, ja, maar we gaan natuurlijk naar muziek luisteren die we wel een beetje aankondigen. Hmm. Welke is de volgende?
Nou, volgens mij is het van Simon & Garfunkel.
Ja.
Ja, ja. The Only Living Boy in New York. Ja,
we hebben weer een jongen. Gaat het ook weer over je zoon?
Nee. Maar Simon & Garfunkel, ik ben heel blij dat ik ze één keer in concert heb gezien samen.
Waar was dat?
Dat was in Amsterdam was, in de Arena.
Ja.
En ik weet nog, dat was net na 9/11.
Wow, dus het, heel beladen.
Ja, het was heel beladen. En was een terreurdreiging. En het was gevaarlijk om in grote groepen... We worden altijd bang gemaakt. Dus toen zat ik daar op de eerste rij. Weet ik nog, fantastische plek. En toen begonnen ze met het nummer America. En toen dacht ik van, nou, als de boel in de lucht gaat, dan gaat het nu gebeuren. Maar het gebeurde niet. En Simon & Garfunkel zei, ja, weet je, het klinkt heel oudbollig, die muziek. Maar je moet het in de tijd plaatsen. Als je de Sound of Silence. Dat was toen ze dat gemaakt hadden en toen ze dat voor het eerst ten gehore brachten.
Ja.
Toen wisten ze niet wat de reacties van het publiek daarop zouden zijn. Omdat het een hele monotoon, heel langzaam voortkabbelde. En dat was daarvoor nog nooit gedaan.
Ja.
En na dat nummer werd het even stil tijdens een concert.
Ja.
En daarna kwam er een applaus van 15 minuten. En toen wisten ze, we hebben iets nieuws gedaan. Ja. En ja, het nummer wat ik dan nu graag wil horen,
ja,
dat is ook zo, ja, je wordt daar instant vrolijk van. En er zijn eigenlijk verschillende muziekstijlen door elkaar heen. En voor die tijd vond ik het heel vernieuwend. Maar nu, als we er nou 50 jaar later, ja, dan is het allemaal weer normaal natuurlijk. Hè?
Ja, normaal. Ik moet zeggen dat ik ben geen muziekkenner, maar ik ken niet twee stemmen in de wereld die zo goed bij elkaar passen.
Nee, nou, we hebben hier in Nederland hebben we natuurlijk Tangerine.
Ja, dat is waar. Maar nou, goed, dat is een eigen tweeling, hè?
Ja, dat is wel zo. Maar die stemmen die komen wel heel mooi dicht bij elkaar.
Ja.
En ik vind het alleen wel jammer dan... kijk, Tangerine, die jongens, daar luister ik al heel lang naar.
Ja.
En dan komen ze in één keer in zo'n programma... en dan zijn in één keer alle concerten uitverkocht. Hè. We lopen allemaal wel achter de massa aan.
Ja.
Dat is wel jammer.
Het is niet anders.
Nee. Vorig jaar verkocht ik bij mij in de winkel een houtsnede van Simon Dijkstra.
Ja.
Dat is zo'n naam die goed me rond... Momenteel een hele mooie tentoonstelling in het Wierdenland Museum in Ezingen van Simon Dijkstra. Prachtige houtsnede. En ik verkocht dat aan twee dames uit New York. En die mevrouw die was aan het praten en toen zeg ik in één keer... Zeg, wat u nu zegt, dat is bijna exact de tekst van een nummer van Art Garfunkel. En toen zei die dames, wat grappig dat je dat zegt, want dat is onze buurman.
Goh.
En wij hebben zijn zoon opgevoed.
Nou ja, zeg.
Ja, dus dat is wel heel grappig. En die mensen hebben mij ook uitgenodigd. Er waren zulke aparte mensen, waar twee dames.
Ja.
En toen kwamen ze een week later weer. En toen zeiden ze, ach, we hebben nu ook een pand aan de Keizersgracht gekocht. Want we vinden die zo leuk in Nederland.
Hebben ze hier nog een paar schilderijtjes afgenomen? Nee,
ik heb wel hun adressen vroegen of ik nog eens een keer langs wilde komen. Dus, ja. Ik zal er binnenkort eens naartoe gaan.
Wij naderen de finale van dit prachtige programma Leven in Muziek. Met jou in de hoofdrol. En we zitten een beetje, Björn, onze technicus, en ik zitten een beetje te rekenen van wat kunnen we nog draaien tot 10 uur. In elk geval een nummer waarvan jij zegt van, nou ja, als ooit mijn tijd gekomen is, dan vind ik het wel leuk als dit op mijn uitvaart gedraaid wordt.
Ja. Het is ook zo'n nummer van voor jullie de bitter garnituur en dan ga ik voor jullie nog een keer door het vuur. Ja, dat zullen we niet doen. Maar god, wat is in mijn leven belangrijk geweest? Ja, god, natuurlijk iedereen waar je van houdt.
De kunsthandel.
Hè? Maar de kunsthandel en ja. Dan heb je de Dire Straits die in 1978 al in Huize Maas waren en die ik toen ook al als 13-jarig jongetje heb gezien. Ja, die hebben een nummer in de gallery.
Nou ja.
En ja, dat is natuurlijk wel heel toepasselijk.
Gaan we doen.
Harry made a bareback rider, proud and free upon a horse. And a fine coal miner for the NC.
Ik zie je gaan. Nee, dat is flauw.
Ja, wat krijgen we nou? Het wordt, het nummer houdt er in één keer mee op. Nee. Doodzonde.
Ja, nou ja, god. We doen dat om even aan te kunnen kondigen. In elk geval dat zometeen na het nieuws van 10 uur... is René Walhout er met 2 deuntjes voor 1 cent. Heel leuk programma.
Ja.
Veel Groningse muziek. Ik weet niet zeker of jullie dat... Dat zien we wel.
Uh-huh.
Dat hoort u wel. We hebben nog 1 deuntje... te gaan.
Noem het maar een deuntje, zeg. Nou, noem het maar een deuntje.
Wat is het dan?
De Beatles, The Long and Winding Road.
Oh ja, we zijn begonnen met de Beatles, we eindigen met de Beatles.
Ja.
Is dat dan toch, als je een rangorde moet aanbrengen in je hoofd, staan zij op 1?
Ja, ik denk dat de Beatles, zoals dit nummer ook, hè, dit is een arrangement van hoe heet die? Phil Spector, die nou in de gevangenis zit.
Ja. Want die heeft een moord gepleegd.
Nee, ja, dat is niet zo dus.
Oh.
Nee.
Oh, wat
nee. Als je de hoofdcommissaris van politie in New York vraagt.
Ja.
En die zegt, moet je voorstellen, Phil Spector met een wit pak aan.
Ja.
Die gaat een gebouw in.
Ja.
En dan hoor je pang. En dan weer buiten heeft hij nog helemaal een wit pak. Als je tegenover iemand staat en je schiet iemand, dan zitten er bloedspetters op je pak.
Ja.
Maar goed, hij is door de publieke opinie, door de jury, is die veroordeeld. En ja, maar hij heeft dus de Wall of Sound bedacht.
En dat
krijg je hier te horen.
Dank je wel.
The long and winding road. Disappear. I've seen that road before.